Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
In de verte spreekt een stem.
Was het onze eerste, tweede, derde of zevende keuze?
Ik herken van onze ruzie.
Ik ga daar nu niks over zeggen.
Over kleine misverstanden.
Het is er toch nog één.
Grote desillusies.
Om vandaag weer een stap verder te komen.
Luister,
ja, dankjewel.
Jouw woorden.
Dat we behoefte hebben aan een nieuwe bestuurscultuur.
Het wordt echt een nieuwe start. Een nieuwe cultuur. Met een nieuw programma. Maar ik houd er echt
bij. Dat is nu meestal voor de mail. Misschien nu wel.
Van het Haagse treurspel naar uw favoriete drama. Van Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Die twee die er altijd zijn. En Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Hi. Tom. VVD en D66 zijn na 200 lange dagen een beetje terug bij af. Een onvermogen dat we ook kunnen herkennen in landen om ons heen. Daarover later meer. Maar eerst, Tom, waar zitten we nou naar te kijken daar in Den Haag? Dat die middenpartijen zo moeilijk tot iets kunnen komen.
We zitten eigenlijk te kijken naar het eindspel van een systeem dat 40 jaar helemaal heeft gewerkt.
Oh, dat klinkt al meteen heel Boekenstein en de Wijk.
Een eindspel.
Gelukkig.
Maar het systeem dat niet op het begin te lopen. Dus we hebben 40 jaar lang gewerkt met brede coalities, met gedetailleerde regeerakkoorden. Met vooral heel veel nadruk op besturen. En we weten dat die bredere coalities en die gedetailleerde regeerakkoorden leiden er vaak tot dat kiezers naar de flanken gaan. En steeds werd dat midden iets kleiner, steeds weer iets kleiner. En steeds vaker werd gezegd, dit is nu de laatste kans van het midden. Mm-hmm. Wat vaak betekende dat dat midden zich nog krampachtiger aan elkaar ging vasthouden in een dodelijke wurggreep. Dat ze nog gedetailleerde regeerakkoorden gingen maken. Waardoor ze zichzelf niet meer konden profileren. En die kiezers eigenlijk bijna naar de flanken jagen.
Ja. Nou, John, als ervaringsdeskundige herken jij dit?
Nou ja, dit herken ik zeker. Maar wat ik het met name zo erg aan vind, ik ben een man van het midden. Dus dan moet je dus ook een beetje netjes met het midden omgaan. Hè? Ik vind het tegenwoordig moeilijk om dus heel kritisch op Kaag te zijn, terwijl ze een heleboel onverstandige dingen doet. Omdat, ja, dan maak ik het midden zelf ook nog zwakker. Hè? Maar goed, het is nu wel een moment dat het erg makkelijk wordt om dat midden nog meer te bekritiseren. Want dit had, wat er nu gebeurt, had natuurlijk een paar maanden geleden ook gekund. Hè? En Kaag komt er niet leuk uit.
Ja, dat hangt er vanaf wat er straks gaat gebeuren met een kabinet. Maar ik denk dat de vraag nog relevanter is. Kijk, ik ben ook zo langzamerhand totaal afgehaakt met wat er gebeurt. Dat ben ik trouwens al een hele tijd hoor met de politiek. Ik bedoel, het is dat het gedeeltelijk mijn werk is en dat je er tegenaan moet bemoeien. En dat je heel veel politici kent. Maar het ongenoegen wat ik heb, merk ik overigens ook bij heel veel politici. Ik weet niet of dat jouw ervaring is, ook is, Arend-Jan. Maar de grote vraag is, hoe krijg je mensen als ik terug. Hoe doe je dat nou?
En dan natuurlijk, dan is het stil.
Dat is heel ernstig hoor.
Nou ja, ja nee. Kijk, als het zo doorzet wel. Maar in de kern is de betrokkenheid bij de politiek in Nederland heel groot. We zien het ook bij de opkomstcijfers. We zien het aan de vertrouwenscijfers. Die betrokkenheid en dat vertrouwen, dat daalt de laatste maanden heel hard. Voor een deel is dat ook een correctie op het hoge vertrouwen tijdens de coronacrisis. Dus daar kunnen we eigenlijk blij om zijn. Want dat blinde vertrouwen van vorig jaar, dat is ook niet heel goed voor je democratie. Maar daarnaast zie je dat mensen echt een hekel hebben aan dat gekonkel, ja. en die stilstand. Dat problemen niet hard worden aangepakt. Maar dat hebben we vaker gezien. Dit zagen we ook heel duidelijk onder kabinet Balkenende 2. Met een lange formatie met de PvdA die mislukte. En daarna een regering die dan niet heel erg responsief was naar de behoeften van de bevolking. We zagen het onder Balkenende 4 heel duidelijk. Met een regering die niet echt daadkrachtig kon reageren op de crisis. Dat vertrouwen ging dan ook heel erg omlaag. En bij nieuwe verkiezingen, nou, en vooral nieuwe generatie politici, dan kan het vertrouwen zich weer herstellen. De vraag is of, nou, in dit geval zou de verkiezing niet helpen, want er gaat geen nieuwe generatie komen.
Nee.
En de structurele problemen, die de oorzaak zijn van de huidige impasse, die gaan ook niet veranderen door nieuwe verkiezingen.
Maar ik maak een heel goed onderscheid tussen het kabinet en het parlement. Het kabinet, die snapt tenminste nog wel dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid hebben, maar bij het parlement zie ik dat jaar in jaar uit minder worden. Het polariseert. Het is een soort overtreffende trap soms van hysterie en meningen. En dat vind ik buitengewoon vervelend. Want als je kijkt, instrumenten als ja, tegenwoordig krijg je de ene motie naar de andere aan je broeken. Dat was vroeger, was dat echt ongebruikelijk. En nu is het alleen maar iets om in de krant te komen en om naar buiten toe te kunnen zeggen dat je ook wat gevonden hebt in een bepaald dossier. Maar dat holt wel zo'n parlement in moorden tempo uit, vind ik. Er is ook geen kennis meer op een hele hoop dossiers in het parlement. Dat is ook echt wezenlijk anders dan jaren geleden. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, de rollen van de regering en het parlement zijn ook echt verschillend. Ja. Dus een regering moet besturen en de Tweede Kamer moet primair dat bestuur controleren en de bevolking vertegenwoordigen. Maar die rollen die zijn met elkaar verknoopt geraakt.
Ja, exact.
Je ziet een regering die ook een stukje volksvertegenwoordiging wil doen.
Ja.
En een Tweede Kamer die heel graag wil gaan meebesturen.
Ja.
En daar zit voor een groot deel het probleem.
Exact.
Dus polarisatie is in het parlement, dat zien we nu vooral in een conflict van de gevestigde elite, het bestuur tegenover de uitdagers. Dat zien we ook in campagne steeds weer. 2 jaar geleden was het Rutte tegenover Baudet. Dat steeds ook in de media, maar ook door die partijen zelf heel erg werd opgeklopt. Alsof dat het grote dominante conflict in de politiek is. We zien het dit jaar met Rutte tegenover Wilders. Eigenlijk in de hele formatiestrijd de hele tijd. De gevestigde macht tegenover wat dan nu is de nieuwe bestuurscultuur. Waarbij niemand echt wil aangeven wat ze daarmee bedoelen.
Nee, misschien is die nieuwe bestuurscultuur wel dat we teruggaan naar af. Waarbij de regering regeert en de Kamer controleert.
Ja, dat zou mooi zijn.
Maar dat is dus een oude bestuurscultuur.
Exact. Dat is terug naar eigenlijk
hoe het moet
voor de jaren 70.
Ik bedoel, de Kamer heeft natuurlijk wel mede wetgevingsbevoegdheden. Ze kunnen wel wat. Maar dan moet je denk ik spaarzaam gebruik van maken.
Dat denk ik ook. Maar het conflict zelf, dus dat conflict van de macht tegenover de uitdaging, dat is de meest platgeslagen vorm van politiek conflict wat je maar kan bedenken. Wat die polarisatie die hindert eigenlijk het parlement zelf. Maar wat je eigenlijk wil is een soort van inhoudelijke conflict. En dat ontbreekt met name in het politieke midden. Gewoon dat die politieke partijen daar aangeven wat hun eigen visie is. Dat ze zich niet vastklinken aan een regeerakkoord. En dan 4 jaar lang zeggen, ik sta voor mijn handtekening onder dat akkoord dat ik 4 jaar geleden in een achterafkamertje heb gesloten, beste kiezer. En dat ze gaan aangeven, ik wil dit bereiken. En dit regeerakkoord, dat helpt me wel of helpt me niet. Dat deed Bolkestein heel duidelijk. Dat heeft Segers gedaan. Maar de meeste partijen die volgen eigenlijk de lijn van de PvdA van Diederik Samsom. Die zeggen dit regeerakkoord, nou, dat is echt het beste ooit. En zelfs als kiezers tevreden zijn met het beleid, hebben ze dan nog steeds geen idee waarom ze bij die partij moeten blijven hangen.
Ja, Tom, wij kijken in het programma natuurlijk graag over de grens. Zie jij in andere landen een vergelijkbaar eindspel?
Nou, daar begint het pas. In de politicologie zien we...
Dus de kanarie in de mijn eigenlijk, Nederland.
Eigenlijk wel. Ja. En het komt door ons kiesstelsel. Dat is heel open, waardoor heel veel ontwikkelingen zich hier eerder voordoen. En een paar structurele ontwikkelingen zijn dat de kiezer is gaan kiezen. Voor de democratie heel goed. Maar dat leidt er ook toe dat er geen echt grote partijen meer bestaan. Dus je krijgt fragmentatie. Dat zien we ook in steeds meer landen. Dat zien we in België, dat zien we in Duitsland, dat zien we in Zweden. Dat zien we zelfs in het Verenigd Koninkrijk. Die versnippering neemt gewoon toe. En het wordt in sommige landen onderdrukt door het kiesstelsel. Maar een tweede ontwikkeling is dat we dat de structuur van het partijstelsel is veranderd. Vroeger hadden we 3 grote bloedgroepen in de politiek. Je had de sociaaldemocraten, je had de liberalen en je had dan de christendemocratie. En die positioneerden zich vaak een beetje in het midden tussen die twee, zodat ze de ene keer een beetje naar links kunnen hellen en de andere keer naar rechts kunnen hellen. Dat veranderde met de opkomst van Pim Fortuyn in Nederland, 9/11. Het was een internationale verandering. Toen kregen we eigenlijk een nieuwe tegenstelling. Je had links-rechts en progressief-conservatief op die culturele thema's.
Mm.
En toen had je heel lang in Nederland hebben we 2 blokken gehad. Qua kiezers en qua partijen. We hadden een linkerblok. Dus PvdA, GroenLinks, SP, noem maar op. En we hadden een rechterblok. CDA, VVD, PVV. Daarvoor nog LPF. Trots op Nederland eventjes. Forum. Dat waren 2 blokken. En kiezers waren behoorlijk trouw aan die 2 blokken.
Mm-hmm.
Maar dat rechterblok is inmiddels in 2 gescheurd. Dus er zijn nu 2 blokken daar. We hebben een centrumrechtsblok, CDA, VVD. En we hebben een radicaal rechtsblok, PVV, Forum. Dat zien we bij de kiezersbewegingen. Maar dat zien we ook in de politiek.
Bijna van elke gematigde partij heb je een extreme variant.
Ja, maar dit gaat verder dan de extreme varianten. Dit is gewoon echt een scheuring in het partijstelsel.
Ja, dat begrijp ik.
En die PVV en Forum, die ook in het parlement, die mogen eigenlijk niet meedoen met de onderhandelingen voor de machtsvorming. Mm-hmm. Dat compliceert de machtsvorming. Dat compliceert de formatie.
Maar hoe komt dit nou?
Je moet nu als partij moet je... Van centrumrecht bijvoorbeeld, moet je denken, oké, ik moet in ieder geval een partij meenemen uit een van de andere blokken. En dat is moeilijk. En dit zien we hetzelfde zien we nu gebeuren in Duitsland met de AfD. We zien hetzelfde gebeuren in Zweden met de Zweden-Democraten. Maar door het niet meer zo makkelijk is om de ene keer de ene kant op te hellen en de andere keer de andere kant op te hellen.
Ja. Maar
die partijen mogen niet meedoen.
Maar waarom zie je dit in alle landen op dit ogenblik? Je ziet het in Duitsland, Frankrijk. Ik bedoel, dat is allemaal wat simpeler, maar daar zie je het feitelijk ook. De Verenigd Koninkrijk. Hoe kan dat nou? Wat zit hier nou ten diepste achter?
Nou, de eerste is dat een aantal van de klassieke partijen, sociaaldemocraten, christendemocraten, zelfs de liberalen niet in staat zijn geweest om te reageren op die nieuwe grote thema's.
Mm-hmm.
Dus migratie, multiculturele samenleving, mm-hmm. Europa.
Ja, dus het echt een internationale, internationale oorzaak heeft dat.
Ja, klopt. Dat is echt een grote verandering. Ja, en we zien bij de VVD heel duidelijk in het verleden. Afsplitsing van Wilders, afsplitsing van Rita Verdonk, die hadden maar geen antwoord op. De PvdA worstelt hier al 20 jaar mee. Het CDA worstelt hier al 20 jaar mee. Dus dat is een eerste probleem. En dat zien we ook internationaal. En een tweede reden is dat wanneer politieke partijen kiezen voor die brede coalities uit het midden, zoals ook in Duitsland de grote coalitie, dan ontstaat er dus ruimte aan de flanken voor alternatieven. Zoals de alternatieven voor Duitsland.
Ja.
Dan kunnen kiezers eerder weer daarheen. En dat het van het van keer op keer of die partij het dan wel of niet goed zal doen. Maar het midden wordt door die hele brede coalities steeds iets kleiner. Ja. Er zijn alternatieven. Je hoeft niet elke keer dwars door het midden te formeren.
Maar hou je nu een pleidooi om wel met de AfD in de coalitie?
Nou ja, ik denk dat nu op verschillende plekken in Europa, dat je nu inmiddels in een lastige situatie zit, omdat je die partijen niet eerder goed hebt ingekapseld. In het verleden gebeurde het ook in Nederland wel vaker. Er kwamen de nieuwe partijen op. Die hadden radicale ideeën. Nee. En wat deden we dan in onze cultuur? Nou, die partijen nam je binnen een paar jaar mee in de regering. En dan matigden ze zichzelf. Dat deden we met D66. Die het systeem wilde opblazen. En binnen een paar jaar onderdeel werd van dat systeem. Het gebeurde met de LPF. Om een heel ander voorbeeld te geven. Maar als je die partijen erbuiten laat. Dan hou je ruimte voor radicalisering. En dan zorg je er ook voor. Want je geeft ze geen bestuursverantwoordelijkheid. Die partijen worden ook groter. Dus dan wordt het moeilijker om ze in te kapselen. Dus ik denk dat we nu op een punt zitten dat het moeilijk is geworden.
Ja, maar het is ook lastig om ze bestuurlijke verantwoordelijkheid te geven als je naar partijen inzoomt. Hè? Ik zie bijvoorbeeld wat ik interessant in Nederland vind, is dus dat de PVV en Forum komen absoluut niet met alternatief beleid. Hè? Er komt helemaal niks. Ze praten ook niet met elkaar. Wat dat betreft kan dus het midden, heeft daar nog geluk bij. Het punt wat ik eigenlijk wilde maken is dat in Frankrijk is iets interessants aan de hand. In Frankrijk is, wat je daar ziet, is dat Macron, die heeft dus een verschrikkelijk rechtse minister aangesteld, die begint de islam te bashen. En mevrouw Le Pen heeft daar last van. Die wordt ook weggezet, zelfs bij het tv-debat, als een softie op de islam. Hè? Dus eigenlijk waar ze mee bezig zijn, is wat wij even deden met de gedoogconstructie. Hè? Het is een soortzelfde methode. Je flirt met het...
Nou, dat doen wij toch ook aan, Jan? Ik bedoel, dat is de reden waarom Nederland zo eurosceptisch is geworden. Ja. Die middenpartijen nemen de standpunten over Europa over van de flanken.
Ja.
En dus vertelt Rutte een heel ander verhaal in Nederland dan buiten Nederland over de Europese Unie.
Dat is ook, wat Cas Mudde wel vaker maakt. Het grootste succes van de nieuwe radicaal-rechtse partijen is niet zozeer dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het beleid. Dat is maar een heel klein aantal landen. Ja. Maar dat ze de andere partijen centrumrechts naar zich toe trekken. Ja. Omdat die bang zijn om die kiezers nog verder te
kiezen. En ik denk dat het onzin is. Ik denk dat je dat dus gewoon niet moet doen als middenpartij.
Ja, het probleem was je wel eerlijk.
Ik bedoel, ik zei net half voor de grap, maar het is wel denk ik wel waar. Je raakt mij kwijt als politiek. En dat komt hierdoor. Ja. Ik wil gewoon dat die lui zich ook opstellen als een middenpartij.
Maar Rob, je moet er wel eerlijk bij zeggen. Als dus, stel je voor dat Rutte, wat wij graag gezien hadden, dat hij niet alleen in Brussel Europese verhalen hield, maar ook in Den Haag. Hè. Als hij dat gedaan had, dan was ongetwijfeld Forum en PVV had er baat bij gehad.
Dat betwijfel ik.
Ja, wat
Rutte in 2010, dat was het grote succesmoment van Rutte, eigenlijk 2009, 2010. Toen was er nog een keer een verkiezingsdebat waarin Rutte tegenover Wilders stond. En wat Rutte toen heel duidelijk maakte is, meneer Wilders, het gaat er niet om of die migranten nu komen uit Marokko of uit Turkije of uit België. Het gaat erom dat we in Nederland geen kansarme migranten meer aankunnen. En daarmee framede hij dat hele culturele vraagstuk dat de VVD al 8 jaar lang deed splitsen, opeens als een economisch thema.
Ja.
En daarmee was voor de VVD het lek boven. Hun eigen visie stond voorop. En dan kan je daarbinnen nog uitleggen waarom je die positie inneemt.
Kijk naar wat er nu gebeurt na de Brexit. Met de chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk, waardoor de benzinepompen niet meer kunnen worden bevoorraad. Je hebt gewoon immigratie nodig.
Ja. Ja. Dat beginnen mensen ook wel te begrijpen.
Ja, dat beginnen ze wel te begrijpen.
Dat maar, veranderen.
Ja, maar het belangrijkste is dat je als politieke partij trouw bent aan je eigen waarden. We zien het in Nederland wel vaker fout gaan. Dat partijen, dat zeker wanneer ze gaan regeren, dat een beetje opgeven.
Maar nu
ook het CDA. Het CDA is typisch zo'n voorbeeld van een partij die succesvol was wanneer het hamerde op christendemocratische thema's. Ja. Zoals normen en waarden of de gemeenschap. Maar wat het CDA de laatste 10 jaar heeft gedaan, is eigenlijk de hele tijd proberen aan te haken op thema's als de economie, als veiligheid, als de multiculturele samenleving en kritiek daarop, die al bij andere partijen liggen. En elke keer als het CDA zegt, wij zijn de partij van een liberalere economie, of wij zijn de partij voor een strenger asielbeleid, dan denken kiezers, oh wacht even, als dit de belangrijke thema's zijn, op welke partij moet ik dan stemmen? Ja, VVD voor economie.
Ja, maar welk deel van de bevolking is dat nou? Er is ook behoorlijk wat onderzoek geweest naar welk deel van de bevolking op redelijk extreem stemt. Dat is. Die groepen kun je echt onderscheiden van de rest. Dus voor mij leidt dat ook tot de vraag van, moet je daar nou echt verschrikkelijk op richten? Moet je ze proberen toch een klein beetje mee te nemen? Maar moet je zo bang zijn voor die groepen, die pakweg 20% van het electoraat vormen, dat je daar ook gewoon je hele beleid op gaat richten? Want dat gevoel krijg ik continu. Dat daar ook in de media, moet ik onmiddellijk bij zeggen, meer aandacht is voor die extreme dan voor wat er in het midden gebeurt. En ja, daardoor raak je nogmaals mij kwijt. Nou, ik heb daar gewoon geen zin in.
Ik zou die groep allereerst niet extreem noemen. Want in de politicologie gebruiken we extreem voor groepen kiezers die de democratie afwijzen en geweld voorstaan. Dit zijn radicale kiezers. Dat is inderdaad ongeveer 1 op de 5 kiezers kan je daar neerzetten.
Ja.
Maar dat is geen aparte kliek. Er is wel degelijk overloop met andere partijen. Maar die andere partijen kunnen die groep niet bedienen als ze niet hun eigen waarde uitdragen. Als ze niet aangeven waarom zij zelf onderscheidend zijn ten opzichte van de partijen waar ze in zitten.
Echt een hele grove uitspraak. Wat doet het toe als je ze niet bedient?
Nou, we zien nu eigenlijk een probleem. Allereerst, vanuit democratisch oogpunt, is het echt een probleem als bepaalde groepen niet vertegenwoordigd worden. En ook niet in beleid vertegenwoordigd worden. En dat is een groep die op deze manier dreigt af te haken. Dit heeft ook de commissie Remkes.
Beleid vertegenwoordigd, daar hebben we het net over gehad. Omdat namelijk het midden, de extreme, dan bedoel ik niet extremistische partijen, maar gewoon de flanken, de argumenten worden wel degelijk overgenomen.
Ja, maar we zien nog steeds in beleid dat ze echt aanzienlijk minder goed vertegenwoordigd worden. En daarom zou het goed zijn om die partijen erbij te betrekken.
Ik vergeet helemaal het jingletje in te starten. Moet even. Dat deed jij vorige week zo goed. Ik vergeet het gewoon.
Een plakje te winnen.
Het is belangrijk. Bird. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de UvA, voorspelt het eindspel van ons systeem.
Heerlijk. Ja, daar hou ik echt van hoor.
Rob, we keken net ook wel eventjes naar internationale oorzaken. Ja. Dat is natuurlijk echt jouw ding. Zie jij dus een direct verband met de grote.
Oh, absoluut. Ja, nee, het wordt ook alleen maar erger. Het is gelukkig voor ons programma. We kunnen al tijden doorgaan. Nee, het wordt ook alleen maar erger. Want je staat nu echt aan een. Ja, wat we noemen een paradigmaverandering in internationale betrekkingen. En dat heeft enorme consequenties. Opkomst van China. Zet een heleboel op losse schroeven. Klimaatverandering. De energietransitie die eruit voortvloeit. Je ziet nu al dat enorm veel pijn gaat doen. Dus je gaat een aantal transities in op dit ogenblik. En die zijn alleen maar extern gedreven. Gewoon, daar gaat Nederland niet over. Wij denken altijd, nou ja, we hebben wel vaker gezegd dat wij het centrum van de wereld zijn. En dat we dus kunnen maken en breken de wereld. Maar dat is gewoon niet zo. Dit overkomt je. En voor mij is dat ook de belangrijkste verklaring waarom heel veel landen met hetzelfde probleem zitten en waardoor je gewoon fragmentatie zit. Want het is ook heel lastig om hier een antwoord op te vinden. En op het moment dus dat je internationaal in een redelijk kabbelende omgeving zit, waarbij alles duidelijk is, Koude Oorlog, jaren na de Koude Oorlog, al volstrekt helder wat er toen aan de hand was, ja, dan kun je een bepaalde richting wel opgaan. Maar dit vereist stuurmanskus. Maar het nog erger, dit vereist ook een visie waar je naartoe wil. En met technocratie, want dat is feitelijk waar het nu om draait. Waar de hele discussie over gaat. Met technocratie red je dat niet. Je moet nu dus gewoon komen met politici die een lijn uit kunnen zetten. Die visie hebben, die kunnen vertellen aan de bevolking van dit is er aan de hand en dat is nodig. Mm-hmm. Nou, die zijn er niet.
En wat ik daar interessant aan vind is dat, dat hoorde ik ook in jouw podcast, hè, over dat toeslagen dossier, al die ellende, die rechtsstatelijke puinhopen die we daar gezien hebben, spelen dus bij de kiezers van CDA en VVD eigenlijk nauwelijks een rol. Dat vinden ze eigenlijk helemaal niet erg. Dat is natuurlijk heel erg. Mm-hmm. Nou, als je met die gesteldheid nu gaat formeren, hè, en we hebben het bijvoorbeeld over de energietransitie, die ongelooflijk belangrijk gaat worden. En je gaat dan niet dus de allerarmsten compenseren voor de hogere benzineprijs en voor hun verwarming, dan geeft gigantische politieke gevolgen. En ik ben bang dat ze dat zomaar nog zouden kunnen vergeten.
Frankrijk hebben ze dus nu een limiet gezet op de stijging van de energieprijzen.
Ja. Voor een half jaar,
ja. En het maffe is, je zou dus denken, hè, dat in het kader van de energietransitie, dat het hartstikke goed is dat die prijzen de pan uit reizen. Want dan gaan mensen zuiniger met energie omspringen. En dat zou misschien ook een mogelijkheid zijn om die energietransitie op die manier te versnellen. Omdat mensen zeggen van dan wil ik het toch wel wat goedkoper hebben. Dus ik ga voor zonnepanelen. Maar dat is niet zo. Wat we dus doen, en daarmee verergen we het probleem wel alleen maar, we gaan ze subsidiëren. Dus, waardoor er volgens mij eigenlijk alleen maar een grote vertraging gaat optreden. Dat kan je wel uittekenen hoor. Ja, of zit hij nou echt eraan?
Je zit een enorm dilemma natuurlijk in. Want niet iedereen, en we hebben het echt over hele grote groepen, is in staat om die transitie zelf te maken.
Ja, absoluut.
Exact. Dat moet ondersteund worden. En daar zit een groot probleem.
Tuurlijk,
maar ik ben het wel eens met wat je eerder zei, dat technocratie op zichzelf echt niet genoeg is.
Nee.
Die transities zijn bestuurlijke uitdagingen, leveren enorme onzekerheden op. En natuurlijk heb je daar gewoon goed beleid van nodig. Maar je hebt ook een visie erachter nodig om kiezers erin mee te kunnen krijgen.
Ja, en de visie van de flanken, die is heel helder. Er is geen klimaatverandering.
Nou, ik zou het niet eens op die manier doen. Volgens mij is de flanken die zijn of het algemeen gebaseerd op het idee van het enige waar het om gaat is de macht. En wij zijn dan daartegen.
Ja.
Tegen het establishment. En
jawel, maar er zitten ook vraagtekens bij al die grote bewegingen die er zijn. Dus hoef je ook niks te doen.
Maar we zagen ook rond de coronacrisis dat die tegenpositie kan heel makkelijk variëren zodra het beleid verandert.
Ja, 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 ja.
Dus het waren de partijen die eerst zeiden we moeten nu in lockdown. En zodra we in lockdown waren was het meteen we moeten er nu uit. Dus ik denk dat niet eens zozeer een hele consistente visie is op klimaat en alle transities doen. Als wel een idee van wij moeten die macht uitdagen.
Het is een mobiliserende strategie die ze hebben.
Ja, maar die kan alleen maar bestaan bij gebrek aan inhoudelijk conflict.
Maar die visie, is die in andere landen wel zichtbaar? Soms heb ik het gevoel, die is wel zichtbaar in Duitsland op economisch gebied. Frankrijk op buitenlands terrein, defensieterrein, is die zeker zichtbaar.
Ja, dat is waar.
Absoluut.
Ja.
Wat de Fransen de afgelopen dagen hebben gedaan met die move in de richting van Griekenland. Om daar fregat aan te kopen. En er ook nog een keer een defensiesamenwerkingsclausule aan te verbinden. Dat is echt een gamechanger hoor in Europa. Dus die weten heel goed wat ze aan het doen zijn. Ik zie het in Nederland niet. Ik zie het in België niet. Ik zie het in Engeland eigenlijk ook niet. Die rollen achter Amerika aan. Maar hebben daar eigenlijk de middelen niet voor. En liggen ook nog een keer aan de verkeerde kant van Amerika. Hoe krijg je dit nou terug? Want dat is denk ik toch wel een belangrijke vraag. Hoe zorg je er nou voor dat je zegt we gaan naar het eindspel, dit wordt allemaal anders. Maar hoe krijg je dit dan terug?
De problemen zitten hiervoor heel diep. En ik zie ook niet hoe dit op een hele nette manier makkelijk gaat veranderen. Kijk, er zijn een aantal voorwaarden waardoor het al niet eens mogelijk is om die visionaire politiek te bedrijven. We zagen het in het verleden wel een paar keer gebeuren. Bolkestein onder Paars 1. Die gaf in ieder geval vanuit de VVD een heel duidelijk eigen visie aan op wat het land zou moeten. En liet zich daar niet binden aan het regeerakkoord. Hij ging wel akkoord met de afspraken. Maar hij ging er ook keihard tegenin in woord in het parlement. Zegers deed op zijn eigen manier de afgelopen 4 jaar. Door continu aan te geven dat de ChristenUnie eigenlijk voor iets anders staat. Maar ja, we moesten af en toe compromissen sluiten. Maar als het aan hun lag, dan gingen ze nog sleuren aan al die afspraken. Dat kan je oplossen door op een paar manieren een minder gedetailleerd regeerakkoord.
Ja.
Dat had in het verleden al gemoeten. Als je gaat vermeren, probeer dan ook vaak te vermeren aan de hand van blokken langs de flanken.
Ja, maar niet elke keer dat is techniek. Dat is techniek. Daar ben ik wel voor. Maar wat er gewoon mist, dat zijn leiders, authentieke leiders met autoriteit.
Ja, maar ik begon nu met de structuurkant. Van, er zit een structuur in waardoor, zelfs als je die leiders hebt, het nauwelijks mogelijk is.
Ja.
De tweede, een tweede kant zit in de recrutering. We zien dat steeds meer parlementsleden die worden gerekruteerd uit die partijpolitieke schil rond Den Haag.
Ja.
Dat zijn oud-spindokters, persoonlijk medewerkers. Nou, we kunnen ze allemaal wel uittekenen en opnoemen tegenwoordig. En die maken binnen de partij carrière en die komen het parlement in. Die zijn dus heel goed in het Haagse handwerk.
Ja. En minder goed in visie.
Ja, visie of brede maatschappelijke ervaring zal een groter probleem zijn.
Ja. Er was trouwens één fractievoorzitter met visie bij de algemene politieke beschouwing. Dat was de fractievoorzitter van het CDA. Die begon met een christendemocratisch waardegedreven verhaal. Werd ook een beetje stil in de zaal. Hè? Alleen, deze man, ik ben zijn naam even kwijt. Help me even.
Herma.
En alleen Herma, om een of andere reden, ik weet het niet. Maar die heeft geen ambitie. Hè? Die wil ermee stoppen volgens mij. Toch?
Ja, het zit sowieso klem.
Ik wil er ook mee stoppen als ik zo naar...
Ja, ik probeer tot een afronding te komen.
Zit ook een beetje klem. We zien nu ook al de afgelopen 10 jaar het partijbestuur, die wil heel graag een middenkoers.
Ja.
En de fractie die kiest elke keer voor een rechtsconservatieve koers.
Ja.
En dat botst nu al 10 jaar in verschillende samenstellingen.
Ja, maar Herma is wel een jongen die visie kan ontwikkelen. Ja,
laten we dan afronden bij dat we onze hoop hebben gevestigd op Pieter Herma.
Ja, Pieter, op de radio. Gaan
we
doen.
Ronden wij af. Maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekesteinendewijk.nl. En we beginnen even met een moeilijke. Denk voor jou, Tom.
Ja.
Mike de Weert vraagt, Levitsky en Tsiplat zetten in How Democracies Die uiteen hoe democratische erosie van binnenuit plaatsvindt. Kunnen jullie aangeven hoe dat hier zit en specifiek de rol van de minister-president in het licht van dit boek? Succes, Tom.
Ja, geweldig boek. Ik kan het iedereen aanraden. Het legt eigenlijk uit dat democratieën kapot gaan vanuit de elites. Dus de vis rot vanaf de hoofd naar beneden. Dus het probleem zit niet bij burgers. Het zit tegenwoordig niet eens meer bij het leger die de boel overneemt. Het zit bij politieke elites. En ik had het toevallig net voor de uitzending even met
eigenlijk waar we het zo net over hebben gehad.
Ja. Maar in sommige landen is dit een groter probleem. Wat Levitsky en Sieblad niet noemen, wat ik met Bastiaan Rijpkema heb uitgewerkt, een rechtse filosoof uit Leiden, is dat er zijn systemen waarbij de absolute macht in handen wordt gelegd van een maatschappelijke minderheid. Die hebben dan een kiesstelsel bijvoorbeeld met een hele hoge kiesdrempel, zoals in Turkije. Of die hebben een districtenstelsel dat één partij de absolute macht kan krijgen, terwijl ze maar een kleine groep vertegenwoordigen. De Republikeinen in de Verenigde Staten zijn een heel typisch voorbeeld. Maar als je dan als minderheid de absolute macht krijgt, en je weet dat je die over 4 jaar weer helemaal kan verliezen. En je hebt die macht. Ja, wat ga je dan doen? Dan ga je dat systeem proberen naar je hand te zetten. Zodat je die macht langer kan behouden. Dat zien we in Amerika. Dan doen ze aan gerrymandering. De districten een beetje anders tekenen. Of nu wetgeving dat staten verantwoordelijk worden voor de verkiezingsuitslagen. Zodat je weet als jij in een bepaalde staat de macht hebt. Dan kan jij daar een en ander aan aanpassen. Ja. We zien het aan stemrechten. Dat systeem is dus heel riskant. Want dan hebben minderheden hebben de macht. En de prikkels om het systeem naar de hand te zetten. In Nederland hebben we dat niet. In Nederland hebben we altijd coalitieregeringen. Het is ondenkbaar dat stel dat de minister-president denkt, ik wil het systeem naar mijn hand zetten, dat hij dan 2-3 andere partijen zijn werk krijgt om dat systeem zo aan te passen dat het in zijn voordeel gaat werken.
Maar Nederland kan er wel last van gaan krijgen, want dit is wat Tom zegt, is helemaal waar. Hè? In Amerika is het zo dat Republikeinen nu bezig zijn dat als er dus weer een contested election is, dat het deelstaatparlement over de uitkomst gaat. Dat betekent gewoon dat in 2023, lees Robert Kagan in de Washington Post, dat de democratie kan worden afgeschaft. Nou, stel je nou eens voor dat dat gebeurt. Dan gaat Orbán zeggen van, ja, wat ik dus doe is helemaal niet zo erg. En Polen gaat het ook zeggen. En als nou mevrouw Le Pen wint in Frankrijk en Draghi mislukt in Italië, dan in Nederland wordt natuurlijk het populisme ook groter als gevolg. De impact van Amerika als democratie is groter dan we denken.
Nou ja, weet je, en wat er natuurlijk ook bij speelt, is dat ik ben altijd weer verbaasd over die peilingen over wil je een sterke man.
Ja.
Die zijn vrij hoog.
Ja.
En alleen het probleem is dat iedereen dan natuurlijk weer verschilt van mening wat die sterke man of mevrouw, mevrouw is nooit, het is altijd een sterke man, moet doen. Dus daar kom je ook niet uit. Maar daar zit natuurlijk wel een punt in wat direct gerelateerd is aan waar we het eerder over hebben, namelijk die enorme internationale veranderingen waarmee je wat moet.
Ja.
Dus je hebt dan een leider nodig die je de weg wijst. En een groot deel van het electoraat heeft daar volgens mij gewoon echt behoefte aan.
En het relatieve succes van staatskapitalisme.
En dat betekent dus ook dat waar jullie het net over hadden, dat daar toch een behoorlijke voedingsbodem voor is om dit voor elkaar te krijgen.
Ja. Nou,
een behoorlijke steun onder de bevolking.
Die sterke man in die peilingen, dat wijst dan vooral, is heel uitgebreid onderzocht, wijst vooral naar democratisch sterk leider. Dus iemand die wel af te zetten is.
Ja.
Maar het probleem is dat je dat pas weet als het nodig is, exact, of je hem wel of niet af kan zetten.
Exact.
Dus dat weten we niet zo goed. Ik maak me niet zoveel zorgen over zo'n domino-theorie dat als al die landen één voor één vallen, dat dan vervolgens ook in Nederland het populisme zo hard zou groeien. Daar is ook in het verleden weinig bewijs voor gekomen. Maar het risico is wel dat je steeds meer als Noordwest-Europa op een eilandje komt te staan van liberale democratieën. Ik denk dat het eilandprobleem groter is.
Ja.
Maar dan moet ik denken aan Dark Continent van Mazower in het Interbellum. De democratie was een dubbeltje op zijn kant, hè? En als Amerika geen democratie meer is, we krijgen een nieuwe gag in dit podcast. Het komt niet alleen de derde wereld, maar de democratie raken we ook nog kwijt.
Oké.
Prima. Chris Rossing vraagt, hoe is het mogelijk dat Rutte overal mee wegkomt?
Omdat het gewoon een ontzettend behendig politicus is. En een ongelooflijke tactische manoeuvreerder.
En een
ongelooflijke kennis van zaken over hoe je dit soort dingen moet doen. Ik heb op zich wel bewondering voor hoe hij dat doet.
En als de grootste politieke partij achter deze man blijft staan. Ik vind het overigens heel kwalijk dat het gebeurt. Want bij een normale, gezonde politieke partij, die moet eigenlijk sterker zijn dan zijn voorzitter, dan zijn leider. Hè? En die zou zeggen van na die vreselijke toeslagen dossier, jongens, dit is zo ernstig, we treden af, maar we gaan ook naar een leiderschapswisseling denken. Hè? Als dat gebeurd was, hadden we misschien veel makkelijker.
Het is een sterke man die er alles aan doet om niet als sterke man over te komen. Daar komt het feitelijk op neer.
Maar als we die leiderschapswissel hadden gehad bij de VVD voor de verkiezingen, was de VVD electoraal een ravijn gevallen. Hetzelfde als wat we met de CDU zien in Duitsland. Wat we in het verleden met het CDA van Lubbers zagen. Of met de
Hoewel Edith Schippers toch wel populair is, hoor.
Ja, maar ja, ze heeft geen premiersbonus.
Nee,
en die premiersbonus is enorm belangrijk.
Maar veel
ik denk dat begin april daar wel een uitgelezen kans voor was geweest.
Ja.
Dat als het VVD toen had ingezet op een leiderschapswissel, als een soort van geste,
ja.
dat op dat moment de VVD die leiderschapsbonus had kunnen bewaren.
Hij is verslaafd aan het vak.
En nog één ding, hè. Rutte krijgt nu al die parlementaire enquêtes. Hè. Groningen, toeslagen dossier. Denk, hij kan super behendig zijn, dat weet ik allemaal wel. Maar het is wel erg veel. Hè?
Ik denk dat hij dat wel leuk vindt, eerlijk gezegd.
Maar de populisten zullen het ook leuk vinden.
Maar er zit een diepergaand probleem in ons stelsel. En dat ons stelsel gewoon niet zo goed is in verantwoording. In de verantwoordingsprocessen.
Ja. Ja.
En dat komt aan de ene kant omdat eigenlijk alle partijen wel een beetje betrokken lijken te zijn uit het midden bij al die schandalen, bij al die problemen.
Ja.
Groningen, dat loopt natuurlijk over 40 jaar terug. De toeslagenaffaire, daar zaten de vingerafdrukken van PvdA, D66, CDA en VVD op.
Iedereen. Ja.
Dus het is heel moeilijk om dan te zeggen, oké, die ene persoon is verantwoordelijk.
Dat is allemaal
en
waar.
Daarnaast, wij vermengen opnieuw de rollen van premier met volksvertegenwoordiger.
Ja.
Rutte schermt ook al meer malen met het feit dat zijn partij de grootste is, dat hij de meeste voorkeurstem heeft gehad. En dat klopt. Maar heeft hij gekregen in de rol van volksvertegenwoordiger.
Ja.
Niet als premier. We hebben geen premiersverkiezingen gehad.
En het parlement zit ook hartstikke in het toeslagendossier. Zit er verschrikkelijk in.
We gaan naar de vraag van iemand met de Twitternaam Jisch. Die zegt, mijn indruk is dat de extremen, antivax en anti-QR-paspoort en andere varianten hierop, Italianen die vroeg met pensioen gaan, veel aandacht krijgen in het nieuws en politici daardoor zich veel te veel van aantrekken. Politiek is entertainment geworden.
Vind ik ook.
En de rol van de media die dat versterkt?
Ik erger me helemaal kapot aan die talkshows. Het gaat eigenlijk alleen maar over dit. Ik denk dat letterlijk, dat is geen grap. Mensen weten veel meer van een proces tegen Holleder dan hoe de Tweede Kamer functioneert, hoe de energietransitie in elkaar zit, hoe de Europese Unie werkt, hoe de geopolitiek op dit ogenblik wordt omgesprongen met de wereld. Daar weten ze bijna niks van, maar over Holleder wel.
Want dat komt op tv.
Want dat komt op tv. Ik vind dat, de vaste gasten aan talkshows, dat stoort mij zeer. Dat zijn geen deskundigen meer. Journalisten interviewen journalisten. Ik heb niks tegen journalisten, want ik ben vroeger zelf ook geweest. Dus dat is het punt niet. Maar Ton had het net over ieder zijn rol. Ook hier ieder zijn rol. En dit betekent dus dat je een totale, het wegebben van elke inhoud uit die talkshows en het aantal nieuwsprogramma's is buitengewoon beperkt.
Ja, ik vind het ook.
En dat is echt wel heel zorgwekkend. In een tijd met zeer grote veranderingen, waar je echt ook de bevolking mee moet meenemen. En ik blijf hameren op dat een beetje kennis toch wel handig is hier. En dat je gewoon kunt duiden. En dit verklaart denk ik ook het succes van podcasts op dit ogenblik. Want het is ook de enige plek waar je, behalve in kranten, echte verdieping krijgt.
Als je in een talkshow een wappie tegenover een viroloog zet en je doet net alsof ze alle twee dezelfde soort niveau van kennis produceren, dan is het iets mis. Ik stel overigens vast dat in Italië met het coronapas helemaal geen probleem is.
In Frankrijk ook niet.
En hier wel. Ik
heb het in Frankrijk continu moeten doen hoor. Ook in die restaurant was er geen enkel probleem.
Maar ik denk dat we in Nederland heel veel hele goede politieke journalistiek hebben. Dat er echt goede onderzoeksjournalistiek plaatsvindt. Inderdaad bij kranten, maar ook bij programma's als Nieuwsuur gebeurt dat regelmatig. Echt.
Ja, maar het is zeer beperkt.
Maar de talkshows, waar je het over hebt.
Rampzalig.
Als we dan kijken hoe daar over aan politieke duiding wordt gedaan.
Verschrikkelijk.
Dan 10 jaar geleden was het nog politiek verslaan als sportjournalistiek. Wie doet het goed in de peilingen? Dat was meestal ook de openingsvraag van een interviewer die lekker kritisch wilde overkomen.
En nu is het meer aan bolkijkerij.
Nou, ik vind het nu House of Cards nadoen.
Ja, ja.
Kaag is gestruikeld over haar eigen zeepje.
Ja.
En de ChristenUnie heeft haar messen in de rug gestoken. En fluistercampagnes die de aandacht krijgen en worden uitvergroot. Dat is hoe politiek te veel wordt verslagen.
En wat ik ook erg vind, wat fijn dat je aan tafel zit, Carolien. Carolien is gewoon helemaal door de media gemaakt. Hè? Is het nou een mevrouw die de politiek iets heel belangrijks gaat doen? Is het nou een mevrouw die heel veel afweet van de
sector? Ze heeft een grote bek en ze is populair. Punt. En dat is het gewoon.
De redactie zegt, nodig haar maar uit, dat is heel goed
voor de kijkcijfers. Ja.
Dirk Wakkel vraagt, de formaties van kabinetten Den Uyl en Van Acht 1 en 2 duurden ook lang. Dit had alles te maken met moeilijke persoonlijke verhoudingen. Ook nu is de chemie tussen de belangrijke spelers Kaag en Rutte niet best. Is het echt zo banaal dat dit een belangrijke oorzaak is? De belangrijkste oorzaak is?
Ja, maar wel binnen die structuur, daar waar ik het net over had. Dus die structuur van nu is onvergelijkbaar met die van de jaren 70. Toen had je een paar grote blokken. Mm-hmm. CDA dat aan het vormen was. En had je, de keuzes waren relatief duidelijk. Het grote probleem toen was dat met Van Acht, Van Acht Wiegel, dat het CDA niet de grootste was, maar wel een alternatief had. Namelijk met de VVD samengaan. En dat proces, daar moesten ze eerst doorheen. De situatie is nu heel anders, want we hebben nu 3 blokken, waarvan de eentje wordt buitengesloten. We hebben nivellering. Er is niet één partij die sleutelspeler is, zoals het CDA toen wel was. Er zijn nu een paar partijen die sleutelspeler zijn, die nodig zijn. In ieder geval zou je zeggen D66 en de VVD. Die hele verschillende belangen hebben, partijpolitiek qua samenstelling. Dus de structuur is nu ook echt anders. En deze formatie gaat echt nog wel een poosje duren.
Koyanis Katsi vraagt, is politiek niet gewoon te weinig visionair en te veel cliëntelistisch geworden naarmate de welvaart toenam? Met als gevolg incrementele beleidsstapjes die vooral belangen behartigen en te weinig problemen bij de wortel aanpakken.
Ik denk dat je ja gaat zeggen.
Nou, dit is het punt dat ik juist maakte. De aandacht voor visies en wereldbeelden die uitleggen waarom je compromissen sluit. Dat is hetgene wat het meeste ontbreekt.
Maar is niet, als ik de vraag goed lees, dat mensen eigenlijk gewoon te veel te verliezen hebben en daarom stemmen voor zo min mogelijk verandering?
Nou, kiezers zijn nog steeds behoorlijk trouw aan hun eigen waarden. Dat zien we in het stemgedrag steeds weer terug. Dat zien we in hun opvattingen terug. Daar is niet zo heel veel veranderd. Ik ben dus ook tamelijk hoopvol over de democratie vanuit het kiezersperspectief. Waar ik minder hoopvol over ben, is over hoe de middenpartijen met hun rol omgaan. Er is geen crisis van de democratie. Er is een crisis van de middenpartijen. En het is te hopen dat die dit kunnen bijsturen voordat die crisis inderdaad groter wordt.
Dus Tom, jij zegt dus eigenlijk van, als Helmoet Schmidt zei geloof ik van, die was ook tegen visie, daar heeft Rutte het van gejat. Hè? Nou, dat is natuurlijk handig voor Rutte, want dan kan hij natuurlijk met iedereen coaleren als je niet duidelijk je visies hebt. Dan kan je lekker het oliemannetje spelen. En jij zegt, als je niet meer visie hebt, dan mis je een belangrijk middel om je achterban te mobiliseren en tevreden te houden. We hebben een soort Abraham Kuipers hebben we nodig.
Nou, niet alleen dat. Er zijn heel veel voorbeelden, maar uiteindelijk komt het daar wel op neer. Nou is het niet alleen Rutte die dit doet, hoor. We hebben premier na premier na premier die probeert ideologisch toch wel wat gekleurd beleid te verkopen als puur pragmatisme. Van dit is onvermijdelijk, dit is technocratie. En dat is prima, want dat is ook de rol die hij moet hebben als bestuurder.
Ja.
Daar tegenover zo'n sterke bestuurder zoals Rutte de facto is de afgelopen 10-12 jaar, heb je ook een sterk parlement nodig die wel deze discussie voert over de waarden.
Fractievoorzitter.
En dat is hetgene wat het meest ontbreekt, naar mijn smaak. Dus niet zozeer dat Rutte hier behendig in is, dat is één ding. Maar dat het parlement niet sterk genoeg is om die discussie zelf te voeren.
Fractievoorzitter, moeten mensen binden met de grote verhalen. Ja. Tot aan de kleinste dorpjes.
Ik denk dat we er nog eentje kunnen meenemen van de juiste mening. Die is wel benieuwd of Tom van der Meer zich ook zorgen maakt over het gebrek aan een groter conservatief linksblok, waardoor een groot deel van dat potentiële electoraat, praktisch opgeleid, lager inkomen, traditionele waarden, nu gedwongen wordt hun heil elders te zoeken.
Ja, ik zal me even uitleggen wat je achter zit. We hebben dus tegenwoordig 2 grote tegenstellingen in de politiek. Economisch links-rechts. Dat is de oude die we misschien wel kennen. En dan heb je kiezers aan die linkerhoek die zijn voor meer herverdeling, meer een goede welvaartsstaat. En we hebben die culturele thema's. Dan heb je progressief, voor de multiculturele samenleving, niet kritisch over immigratie, pro-EU. En de conservatieve groep die daar veel sceptischer over staat. En in Nederland zijn de partijen die sociaal-economisch links zijn over het algemeen een beetje geclusterd in die progressieve hoek.
Ja, ja, ja.
Tot en met een beetje ambivalent. Maar echt een links-conservatieve partij, dat kennen we niet.
Is de SP dat niet?
Nou, die flirt daar een beetje mee. Maar die is daar juist op het moment dat de relevante positie werd daar weggetrokken. Huh. Dus de SP van begin jaren 90 was nog heel kritisch over de NAVO, over toen nog de Europese gemeenschap. Maar die is daar juist uit weggetrokken in de periode daarna. Dus dat ligt een beetje leeg. Ook de PVV zit daar niet. Elke keer als Wilders, die begon als een echt rechtse partij, probeert naar links te kruipen, dan heeft hij een afsplitsing aan zijn rechterkant. Dus hij kan niet te ver door. Dus die is ook ambivalent.
Ja.
Die kiezers die daar zitten, die moeten elke verkiezing opnieuw bepalen of ze hun stem nu primair laten bepalen door economie, door economische thema's, dan komen ze uit bij een linkse partij. Of misschien door juist die culturele thema's, dan komen ze eerder uit bij een partij als de PVV of misschien een andere. Dus er is niet één partij waarop de kiezers op allebei de thema's tegelijkertijd kunnen kiezen. En ja, dat is een zorg. En het is ook een vraag die al heel veel politicologen hebben geopperd de laatste 10 jaar, waar we geen antwoord op hebben. Waarom ontstaat daar nou geen succesvolle partij? Het is bijna wachten op een entrepreneur die wel dat gat weet te vinden.
Dus links-economisch en cultureel conservatief.
Ja.
Misschien kan Arend Jan in dat gat springen.
Ja, dat lijkt me een geweldig idee.
Moet je weer overstappen van Volt naar iets nieuws.
Maar het wordt wel een beetje hopper dan, hè?
Een beetje de grote tegenhanger, denk ik, van Volt. Maar...
Ja. Dit was weer Boekestein naar de Wijk. Namens Arend Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Tom van der Meer. Vast meer hierover op de volgende Stuk Rood Vlees podcast.
Ongetwijfeld.
En tot volgende week.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.